Hartelijk welkom aan de luisteraars van deze eerste podcast van Vrije School Almere. Het gebouw waarin wij zitten vandaag gonst normaal gesproken van kindergeluiden. Het is nu wat stiller. Vandaag is er een studiedag voor alle collega's. Aan tafel zitten Marianne van der Stok, schoolleider van de Leerstraatvestiging en de Monteverdi-vestiging, en Annegien Wijnberg van de schoolbegeleidingsdienst van Vrije School. Mijn naam is Helge Vermuijen, ik ben vandaag de interviewer en ik geef nu graag het woord aan Marianne om te vertellen over de keuzes die zijn gemaakt en de achtergrond.
Ja, het is wel een hele bijzondere setting. We zitten hier met z'n drie aan tafel, terwijl Annegien via Zoom is aangesloten. Helga en ik zitten op 1,5 meter afstand op zijn minst en in de school wordt heel hard gewerkt. De regenboogtraining hebben wij ingezet voor het sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en van de school ten tijde van een aantal jaar geleden. We hebben daar gekozen om te werken aan het klimaat, we hebben gekozen om te werken aan onze communicatie, we hebben gekozen om te werken aan hoe werken we samen, wat is de kunst van onze samenleving. En dat hebben we een aantal jaar geleden uitgezet, ik denk een jaar of vier. En we willen heel graag op deze podcast, in plaats van de algemene aanraad, jullie meenemen in welke stappen we daarin hebben gezet en wat het de kinderen brengt.
Ja, zo'n mooie aanvulling die je geeft. Deze podcast is ontstaan, het idee ervoor, in plaats van de algemene ouderavond. En we vonden het belangrijk genoeg om te zoeken naar nieuwe wegen waarop we toch met elkaar in contact kunnen blijven. Annegien, welkom. Een mooie vorm ook om via Zoom met ons betrokken te zijn bij dit gesprek. We willen je graag uitnodigen om wat meer te vertellen over de regenboogtraining.
Dankjewel. Dat wil ik heel graag doen. Ik had me ook verheugd op de ouderavond, dus ik ben blij dat ik nu deze kans krijg om er toch iets over te vertellen. Want in de ogen van de regenboogtraining, van de makers van de regenboog, kan je nooit aan dit gebied werken, het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen, zonder dat je met de ouders samenwerkt. Dus het allereerste principe van de regenboogtraining is dat ouders, opvoeders, leraren samen naar de kinderen kijken. Want het voorbeeld voor de kinderen in de wereld waarin ze opgroeien, die wordt door ons gemaakt. Wij zijn de volwassenen die deze wereld op dit moment vormgeven. En dat maakt meteen dat het allereerste principe is, hoe ben je zo mooi mogelijk het voorbeeld voor de kinderen? In welke wereld wil jij de kinderen voorbeeld zijn? Dat vertel ik altijd graag. En misschien kan ik meteen iets vertellen over wat de regenboogtraining onderscheidt van andere sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen. Ja, dat is het bredere perspectief. Dus we hebben dit gemaakt, speciaal voor de vrije scholen, omdat als je normaal kijkt naar sociale vaardigheidstrainingen, dan kijk je naar een serie of series van lessen of lesonderdelen die specifiek gericht zijn op het sociaal-emotionele. Terwijl wij denken dat je aan de preventieve kant eigenlijk in al je onderwijs aandacht aan dit aspect zou moeten geven. En vanuit dat oogpunt was het dus ook heel lang bij de vrije scholen zo. Ik ben hier al heel lang. Ik ben als kind vrije schoolleerling geweest. Ik heb eerst 14 jaar les gegeven en nu werk ik al meer dan 20 jaar voor de begeleidingsdienst vrije scholen. Nou, het was al heel lang was het zo dat wij het niet zo nodig vonden om expliciet aan het sociaal-emotionele te werken. Omdat we wisten, het zit in alles verborgen, dat sociale. Het zit verborgen in het kunstzinnig werken. Het zit verborgen in de verhalen waar mensen voorbeeld zijn. Het zit verborgen in alle de aandacht voor spel en beweging die wij hebben naast de aandacht voor de cognitieve vakken. En het zit ook verborgen in de leerstrategieën, bij ons ook wel temperamenten genoemd. Dus we hebben heel lang gedacht dat het niet nodig was. Dacht ik altijd, ja maar ik vertel zulke mooie verhalen en ik heb zulke goede gesprekken met de kinderen daarover. Het is niet nodig om ze daar in op te voeden, want ik voed ze al op zo. Ik hoef er niet meer aan te doen. En toch is gebleken dat de kinderen in de huidige tijd zo prachtig al op zichzelf reflecteren en zich afvragen, wil ik dit wel zo doen? Dat je soms explicieter moet zijn. Een heel simpel voorbeeldje. Een opmerking als deze voetjes schoppen niet, wat een vrij normale opmerking is voor een kleuterleerkracht, om kinderen af te leren dat je niet moet schoppen als je zin wil krijgen. Deze voetjes schoppen niet. Tegenwoordig heb je kinderen die zeggen, oh ja, maar mijn voetjes wel doen. Die eigen wijsheid, die is nieuw. De impuls van het schoppen is niet nieuw, dat is van alle tijden. Het feit dat je verbaal moet worden is niet nieuw, maar het feit dat je al benoemt. Maar ik doe dat wel. Die ik-kracht, die normaal pas kwam als je al wat ouder was, die lijkt nu veel eerder er te zijn. En dat vraagt een wakkerheid van de leraren. En om die wakkerheid en omdat de precisie waarin je dat aanpakt, dat is de kern van waarom wij de regenboogtraining zijn gaan.
Ik denk dat dit voorbeeld wat jij geeft van de reactie van mijn vies doen het wel, heel erg zal resoneren bij ouders als ze die reactie herkennen. Jij doet dit werk al zo lang, je hebt vast nog meer mooie voorbeelden, denk ik.
Ja, ik heb heel veel voorbeelden. Er is een voorbeeld dat ik nu, dan blijf ik nog heel even in de kleutertijd, dat ik nu in een kleuterklas kom waar de kinderen mij niet kennen. En mij ernstig aankijken en zeggen, je bent een oud omaatje. Dan kijk ik wat verrast. Want de kleuterleerkracht is misschien nog wel ietsje ouder omaatje dan ik. Maar ik neem het aan. En zegt de kind, ja, want jij bent de juf van mijn juf. Ja, dat is al heel slim. Maar je bent wel een lekker ding, zegt het jongetje opeens. Pardon, lekker ding? Dat is niet normaal.
Ja.
En hij maakte een soort van stoere dansbeweging bij. Het is heel grappig. Dit zie je op het ogenblik heel veel. Kinderen die al heel jong, ja, bijna puberteitsachtige verschijnselen hebben. Deze puberteitsverschijnselen, die zie je al bij veel jongere kinderen. Je ziet het ook bij de durf van kinderen. Wij laten kinderen tegenwoordig met veel plezier optreden en adembenemend mooi in hun eentje iets laten zingen. Bijvoorbeeld bij een iets als de Sound for the Kids bijvoorbeeld.
Ja.
Zo'n soort programma. Ik ben regelmatig ontroerd door wat kinderen daar al kunnen en hoe ze daar staan. Maar in werkelijkheid, als je kijkt naar historisch bekijkt, dan zie je dat dit dingen zijn die je eerder pas op een latere leeftijd durfde. Wij vinden het fantastisch dat kinderen het nu kunnen.
Zie je dan een soort verschuiving van bewustzijn en leeftijdsfasen of ontwikkeling?
Ja, zo zie ik het wel. Het zijn fenomenen van al vroeger, al eerder een klein beetje in de leeftijdsfase van de puberteit zijn, doordat wij het zo belonen. Moedig zijn en iets durven staat hoog in het vaandel. De individualiteit van een kind staat bij ons hoog in het vaandel. Het is niet meer zo gelijke monniken, gelijke kappen. Nee, ieder kind is uniek. Dus natuurlijk gaan de kinderen dat durven en gaan ze dat doen. Dat zijn de volwassenen die dit helpen maken. Je ziet het ook in een veel subtieler gebied, hoor. Een kind dat opeens aan je vraagt, juffie, gaat het wel helemaal goed met je? Je ziet er zo verdrietig uit. Eerder was het zo, als ik naar mezelf denk, had mijn juffie was een soort, ja, vaag geheel van zorg en liefde. Maar haar individualiteit, daar vroeg ik niet naar. Ik vroeg me niet af hoe het met juffie persoonlijk was. Ik vroeg me niet af hoe zij woonde en of ze uitkwam met haar geld, of dat ze zorgen had, of liefdesverdriet. Wel, het is voor kinderen van nu heel normaal om dat wel al te voelen en te weten en te vragen. En dat maakt dat ze een beetje ouder worden dan dat ze qua leeftijdsontwikkelingsfase zijn.
Wat vraagt dat, Annegien, als jij deze ontwikkeling zo schetst, wat vraagt dat in deze tijd van een leerkracht of een ouderenopvoeder?
Nou, het vraagt dat je er heel goed naar kijkt en dat je zo af en toe dat een beetje toedekt. Kijk, te vroeg weten of te vroege ontwikkeling, daar moet je het woordje te afhalen. Het is niet te vroeg of te veel weten. Het is vroeg. En je kunt dat toedekken door juist de zorg die daarmee gepaard gaat, het dragen van wereldleed en te weten van alles. Dat kan je toedekken door erop te reageren als van, ja, maar dit is van grote mensen. En daar is een grappig fenomeen eigenlijk, dat we zien aan de ene kant de kinderen steeds, als ze jong zijn, al wat ouder zijn, maar we zien aan de andere kant de volwassenen die ook graag nog jong willen blijven. Dus als ik voor mezelf spreek, zoals ik er nu uitzie, ik ben 58, zoals ik er nu uitzie, zo zag mijn moeder er niet uit op haar 58. Ik houd ervan om mijn haar nog in staartjes te doen of in, om kleding te dragen die 30-jarigen, 20-jarigen ook dragen. Dat had mijn moeder niet gedaan. Ik was duidelijk op mijn leeftijd nu een dame die ouder was. Dus aan de ene kant, en hier ben ik niet uniek in, dat heeft iedereen. Aan de ene kant, als je volwassen bent, is het fijn om er zo jong mogelijk uit te zien. En te blijven zien. En te horen een beetje bij de snelle wereld. En vooral niet te snel in een soort stramien van je leeftijd te vallen. En aan de andere kant, met de kinderen, die willen al zo graag zo snel ouder zijn. En die vinden, daar is dat ook normaler. Nou, wat gebeurt er dan als je een jonge ouder bent? En je leunt nog heel erg, lonkt eigenlijk nog heel erg terug naar de fase van de puberteit. En je hebt een kind in de kleuterleeftijd en die reikt al naar de fase van de puberteit. In gevoel zit je dan in dezelfde leeftijdsfase. En voor mij is dit, ik merk het dagelijks aan mezelf, hoe moeilijk het is om kinderen te begrenzen. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Dus wij zitten een beetje in dezelfde leeftijdsfase op zo'n moment. En dat zijn geen dingen die slecht zijn, dus even met nadruk. Ik heb geen verlangen naar vroeger. Ik wil niet dat het weer werd zoals eerder. Ik denk niet dat de kinderen zielig zijn die in deze tijd leven. Ik denk niet dat de ouders zielig zijn. Ik vind mezelf niet zielig dat ik graag jonger wil zijn. Ik denk dat wij volmondig van deze tijd houden, hartstochtelijk van deze tijd houden, maar dat dit een fenomeen is van deze tijd, dat we wat meer moeten oppassen. In waar zetten we hekken? Hoe grijpen we in? En dat je een drempel van rennen, als je nu je kind corrigeert. Je zal maar kind zijn in deze tijd. Je zal maar ouder zijn, opvoeder zijn, leraar. Want je hebt heel veel, de ogen zijn heel veel op jou. Iedereen weet alles wat je doet. Je wil het allerbeste voor je kind. Je wil zo graag dat alles goed gaat. Iedereen kan meekijken en meegenieten. En je wil tegelijk, ben je wat ongemakkelijk met de eerdere, vanzelfsprekender verworven autoriteit. Het voelt gek om nee te zeggen. Meer gek dan voor onze ouders. Voor onze ouders was het wonderlijk om soms ja te zeggen. Voor de kinderen of de ouders van nu is het moeilijk om nee te zeggen op de kinderen, op de verlangens van hun kinderen.
Marianne, als we zo luisteren naar wat Annegien vertelt, Hoe zie jij dat terug in de school?
Ja, ik zie het op heel veel vlakken terug in de school. Ik ben natuurlijk naast de schoolleider ben ik ook moeder. Ik zie het in mijn eigen ouderschap terug. Ik heb een jong volwassene van 19 en eentje van 16 en eentje van 8. En ik zie al in die twee fases ook al verschillen. Hè? Dus dat de kinderen zich vrij voelen om met ons te discussiëren over welke opvoedkeuzes we maken. En ik zie het in mijn dochter terug, die 8, 9 is, dat ze me vraagt van, goh mam, ik denk dat je even een knuffel nodig hebt. Want je hebt zo lang gewerkt vandaag. In de school zie ik het terug dat toen ik 10 jaar geleden door school liep, dan waren de kinderen in hun eigen wereld. En als ik nu door de school heen loop, vragen ze mij, wat kom je doen? Wil jij mijn juf spreken? Waarom dan? En dus ze zijn heel nieuwsgierig en heel wakker. En ik denk dat precies van de reden, een van de redenen is waarom wij hebben gekozen van hoe gaan we hier nou met elkaar mee aan de slag. In plaats van hoe gaan we dit nu continu begrenzen door straffen of zeggen van dit is niet een vraag voor jou. Of exclusief maken van negatief gedrag. Maar dat we juist hebben gezegd, hoe kunnen we nou dit bewustzijn en deze fenomenen inclusief maken. En kijken hoe kunnen we er nou met elkaar voor zorgen dat we in het samenleven, in de school, waarbij we toch een samenleving in het klein zijn, kunnen oefenen hoe je bij jezelf kan blijven en hoe je kan communiceren. Hoe je een kind echt oprecht kan zien. En hem ook richting kan geven in hoe we hopen dat hij in zijn fase zich kan ontwikkelen. En landelijk moesten we gewoon allemaal naar een antipestprogramma. We hadden pesten, dat doen we niet. Dus daar moest een programma voor komen. Alle scholen waren daar ook toe verplicht. En wij hebben gezocht naar een manier van hoe kun je nou je richten op de kunst van het samenleven. En dat in deze oefenplaats met elkaar vormgeven. En daarom hebben wij met de BVS samen gekeken naar hoe we een regenboogtraining in deze school, in Almere, vorm kan krijgen.
Nou, dat sluit ook mooi aan bij de keuze van de school om het vak burgerschap, wat ook verplicht is op scholen, heel bewust te noemen en onder te brengen onder de kunst van het samenleven.
Ja.
Want daar heeft een prachtige plek die helemaal past binnen onze pedagogiek als vrije school. Annegien, even terug naar jou. Als we kijken naar wat jij beschrijft over die toegenomen wakkerheid bij kinderen. Zou je dat ook groter kunnen plaatsen als een soort mensheidsontwikkeling waar we mee te maken hebben?
Ja, dat denk ik zeker. De kern van de regenboogaanpak ligt iets meer dan 10 jaar geleden. We hadden in het voorjaar een wereldleraartafel in Doornacht. En daar kwamen dan leraren, vrije schoolleraren van over de hele wereld bij elkaar. En ik volgde een werkgroep. En die heette de inclusion. Dus het inclusieve samengaan. En we zaten daar in een kring met een man of 40. En je moet je voorstellen, het is werkelijk van over de hele wereld. Dus er zaten mensen uit Scandinavië, maar er zaten mensen uit Zuid-Amerika. Er zaten mensen uit een heel klein eilandje in de Stille Zuidzee. Daar bleek het ook een vrije schooltje te zijn. En dus we zaten allemaal bij elkaar, maar ook een aantal mensen uit grote steden. Londen was er ruim vertegenwoordigd. En wij gingen met elkaar naar fenomenen van deze tijd kijken. Wat gebeurt er met wat stelt de tijd eigenlijk voor vragen aan de sociale opvoeding van kinderen? En het wonderlijke was die fenomenen waar ik net al over vertelde, en waar Marianne ook nog voorbeelden van gaf. Diezelfde fenomenen waren wereldwijd aan de hand. Overal waren kinderen bezig met meer wakkerheid, met vervroegde soort bewustzijn naar in hun tijd te leven. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat dit een oproep is aan de vrije schoolbeweging om hier iets mee te doen. Niet alleen maar te denken vanuit de ontwikkelingsfase van wat 100 jaar geleden gemaakt is. Dat is het beste om altijd zo te doen. Maar omdat wat 100 jaar geleden gemaakt is, om dat zo te helpen aarden en groeien en wortelen in de huidige tijd, dat ook aan dit element wij als vrije scholen een antwoord hebben zonder meteen in hersteloperatie. Ja, Marjan zei dat eigenlijk heel duidelijk. Dit is ons ideaal ook. Niet alleen maar komen bij waar de pestproblematiek over het hoofd is gegroeid, maar helemaal aan de voorkant, aan de preventieve kant kijken. En ook dat was in Doornacht daar is eigenlijk de eerste aanzet gegeven. We hebben daar toen met elkaar besloten, er zijn maatregelen die zijn, of ingrepen of interventies, die zijn inclusief, die zijn voor alle kinderen goed. Ieder kind is het goed om een volwassene te hebben die een moreel voorbeeld is. Daarmee word je vanzelf een moreel kind. Voor een heleboel kinderen zet dat al voldoende aan. Maar er zijn een paar kinderen die hebben nog meer nodig. En zo hebben ook een heleboel kinderen hebben genoeg aan de kracht van verhalen om zelf daar hun voornemens uit te halen. Hun morele voornemens of hun wil om het goede te doen in de wereld. En zo heb je ook het spel. Het leren spelen met elkaar. Een heleboel kinderen worden daar vanzelf ook van. hebben die regels en dat inoefenen van die regels nog een beetje extra nodig. Nou, zo zou ik een hele cirkel af kunnen gaan. En de regenboog, daar hebben we, daarom heet het regenboog, we hebben een regenboogcirkel gemaakt waarin je alle kleuren van de regenboog voegt. En zo kan ik die hele cirkel afgaan en je zal merken, er zijn ongeveer 6 grote gebieden waar je voor alle kinderen altijd aandacht aan moet besteden. Het voorbeeld, de verhalen, het spel en de beweging, de kunstzinnige vakken en dan zijn er een paar onderdelen die horen ook bij de regenboog en die zijn niet altijd nodig, maar soms. Als een klas bijvoorbeeld uit de lach. Of als er in een klas heel veel kinderen zitten die heel veel moeite hebben met impulsbeheersing. Soms heb je een klas daar iets van een hele tijd heel moeilijk. Dus stel je voor, je ziet een cirkel voor je. De bovenste helft van de cirkel is voor alle kinderen goed. De onderste helft van de cirkel bestaat uit onderdelen die niet altijd nodig zijn.
Ik vind het leuk om daar even op in te haken. Wat ik er ontzettend waardevol aan vind in de gesprekken die wij in de scholing met jou en met elkaar hebben gehad, was dat je je dus richt op een vorming van een groep als geheel. Je richt je op het plezier, het samen zijn, om vanuit die gemoedelijkheid samen te leren en te ontwikkelen. Ik noemde ook bij een collega al eens, zo belangrijk dat we zelf vindingrijk, creatief, vrolijk, enthousiast, met de kinderen aan het werk zijn vanuit ons voorbeeld. En dat we met elkaar inoefenen hoe we met elkaar omgaan. En dat we niet werken vanuit er is escaleert iets. Dus de hele klas moet met elkaar een opdracht doen. Maar dat je juist vanuit die gewoontes en vanuit die beginselen met elkaar. Nou ja, eigenlijk op weg gaat. De route loopt van het leven. En samen kijkt van hoe kunnen we daar nou een geheel in vormen. En ik denk dat dat iets is wat we in de loop van de tijd met alle regenbooglessen en trainingen die we hebben mogen ontvangen, dat we dat hebben ontwikkeld.
Ja, en ik denk ook dat het daarop inhaken dat het helpt om de handelingsverlegenheid, waar we het net al eerder over hadden, het gevoel van mond vol tanden, wat je soms kan hebben als kinderen net iets anders doen dan je denkt, als het gemakkelijker wordt om daarover te praten en met elkaar over na te denken en dat te bespreken en voor te bereiden. Op dat moment, als je dat gewend bent om daar met elkaar over te hebben, hoef je soms helemaal niet eens expliciete oefeningen met kinderen te doen, maar is jouw oog zo geschoold dat als jij ziet dat een kind bij de deur, de voet bij de deur tegenhoudt, zodat iedere keer iedereen tegen de deur aanpotst en er niet makkelijk doorheen gaat, dan denk je niet van, oh ja, dat is die clear weer. Maar dan denk je, ah, dit is een kans, ik kan iets leren.
Ja.
En we gaan samen de deur openzetten en wijd open houden en iedereen welkom houden. Want het is zo leuk om welkom te zijn in een school als je daar binnenkomt. Dus het gaat om het grijpen van kansen. En het handelen naar wat je ziet, dat is de allereerste stap.
Ja, en je krijgt daardoor ook een andere richting met elkaar als school, hè, dus het team. En in een klas ook. Je kijkt veel meer naar wat er wel kan. En naar welke kansen het biedt met elkaar. In plaats van dat je zegt, oh, daar gaan we weer.
Ja, en er is nog een ding bij. En dat is de gedachte dat gedrag de persoon is. Gedrag is een aan te leren vaardigheid. Het is een jas die kan je aan en uit. En soms ben je heel erg gewend geraakt als kind aan een bepaald gedrag, omdat het je een keer iets heeft opgeleverd en zit je een beetje vast in de jas. Het enige wat wij hoeven te doen als opvoeders is te leren, trek die jas eens uit. Je kunt ook anders doen. Gedrag is, zeker als het moeilijk te begrijpen is voor volwassenen, als er iets gebeurt wat je niet zou willen, dan kan je het omkeren. Je moet niet denken, dat is nou eenmaal mijn kind die dat doet, of dat jongetje in de klas die dat altijd doet. Of dat meisje dat zo'n drama queen is. Maar je kunt ook denken, ah, die vaardigheid moet zij nog leren. Zij moet, en dan moet je hem omdenken.
Ja.
En op het moment dat je met die manier, met die blik naar elkaars kinderen kijkt, niet alleen naar je eigen kind kijkt, niet alleen naar je eigen klas, met de blik van de collega's van mijn klas nog extra leren, dan wordt het opeens heel erg leuk. Dan wordt het niet zeurig en zwaar. jee, daar gaan we weer, maar dan wordt het van haar fijn, een kans.
Ja, dat vraagt dus een vaardigheid, een oefening in denken in kansen. Vanuit realiteit ook, denk ik, heel belangrijk. Ook durven kijken naar de gevoelens die het bij jou oproept, van onzekerheid of onmacht. En dan is het juist weer een kracht om dat met elkaar te delen, als team.
Ja, en het in hele kleine vaardigheden uit elkaar te rafelen. Dus niet te denken, als jouw kind altijd op de grond valt en brullend... omdat hij, als hij zijn zin niet krijgt, brullend reageert, dan niet in één keer denken, oh, dit is een kans, ik wil dat het niet meer zo is, maar in al tevreden zijn, als hij wel nog op de grond valt, maar niet meer zo hard brult, en dan de volgende keer nog iets zachter brult, en de volgende keer nog wel op de grond zitten,
ja.
Maar ga dan niet meer de hele tijd met je vuist open. Weet je, maak het kleiner en behapbaar. Ja. En zie hoe leuk het is om iets af te leren. Want ieder mens wil graag leren. Ieder kind wil leren. Afleren is niet anders dan iets nieuws aanleren.
Ja, ja. Noem je hier ook eigenlijk een soort kracht, een kracht van kwetsbaarheid of het gevoel van schaamte overwinnen door het in een stappenplan te schenken?
Ja, opgewekt blijven. Dat is inderdaad, ik gebruik vaak de metafoor van de opgewekte verpleegster. Het is niet leuk als je een prikje krijgt. Je weet soms dat het nodig is. Hoe fijn is het dat je de kwaliteit van de verpleegster hebt als opvoeder van het is er even nodig, maar kom, we gaan er tegenaan en ik hou van je.
Na deze mooie toelichting, Annegien, over de training en over de wakkerheid en over de mensheidsontwikkeling, is nu de volgende vraag, hoe heb je de training de school ingebracht?
Ja, we zijn nog niet klaar. Maar wat we hebben gedaan, is dat we de allereerste keer, de allereerste bijeenkomst, nou stel je voor dat een overweldigend grote groep mensen, enthousiast, die waren geen stoelen genoeg en iedereen zat bij elkaar, alle leraarondersteuners waren daar ook. Een stuk of 40 mensen of meer. We zaten in één lokaal en we hebben het gehad over de preventieve kant van de regenboog. Dus daar waar je de 6 uitgangspunten die je gebruikt wanneer je met kinderen speloefeningen doet. De 4 karakters die je in de verhalen wil laten terugkomen. Nou, we hebben het eerst maar vooral heel veel ervaren met heel veel enthousiasme. Een categorie bijvoorbeeld is wij samen. Kinderen moeten leren samenwerken. We hebben voorbeelden in de eigen klas verzonnen en we hebben nog meer spelletjes gedaan en geoefend hoe je daarmee preventief kunt denken. Als je wil leren samenwerken, wat gaat er dan wel eens mis in de samenwerking? En hoe kan je dat voor zijn? Hoe kan je dan zo fel inrichten, meteen de wakkerheid hebben als je ziet van, oh, dit is niet gevaarlijk, meteen de kans grijpen en denken, ha, gelukkig, hier is een vergissing, hier ga ik het aan leren. Of lichtpuntjes zien. Er zijn altijd fases in het leven van kinderen waarin ze een beetje de lichtpuntjes kwijt zijn, wat somber zijn. Denken, nou, het lukt mij toch niet, ik kan het toch niet, of ik ben toch een stomme klas, of ik doe het altijd verkeerd, want ik ben heel brutaal, een jongetje dan tegen me. Nou, op die eerste dag hebben we gekeken van naar dit soort fenomenen. Hoe kan je kinderen weer afleiden en het positieve leren zien? Ook in tijden van somberheid, ook in tijden van onzekerheid. Als er iets naars gebeurt, leer je focussen op het mooie wat er nog wel is. Dit hebben we gedaan, toen hebben we een andere studiedag, hebben we het ook aan de denkwijze kant, hebben we met elkaar gesproken van hoe kan je een kind in een conflict situatie bijvoorbeeld altijd vragen naar de bedoeling. Was het je bedoeling om de tafel helemaal om te keren? En als een kind dan zegt, nee, dat was helemaal niet mijn bedoeling, dat wilde ik eigenlijk niet. Nee, maar dan ga ik je helpen. Ja, dat was mijn bedoeling. Dan kan je heel duidelijk en krachtig als opvoeder zeggen, oh, dat is prima gelukt, jouw bedoeling, maar het mag niet. En dan moet je een hek plaatsen, dan mag het niet.
Over dat hek plaatsen, daar kom ik straks heel graag nog even op terug bij je. Omdat het plaatsen van hekken in opvoeding, wanneer dat vanuit liefde gebeurt, denk ik heel erg nodig is. Begrenzing, hebben kinderen ook nodig. Dat creëert ook veiligheid. Ik wil dan even aan Marianne vragen. wat Anne-Gien heeft verteld over de training en hoe het team erin is gestapt. Die vernieuwingsgerichtheid die er is binnen de school, om het met elkaar op te pakken. Wat heb jij daarvan teruggezien of wat zie je ervan terug in de school?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Hè? Het is een team wat kritisch is, wat een groot zelfdenkend vermogen heeft, die met elkaar bewust besluit, we gaan de regenboogtraining aan. En dat doen we dan ook echt met z'n allen. Hè? En daar heb jij de uitkomst van gezien in de eerste bijeenkomst. Een bijeenkomst die nog voor de coronatijd zich afspeelde. En ik zag vervolgens in alle klassen regenbogen op het bord verschijnen. Ik zag de teksten erbij staan. We zijn een goede klasgenoot voor elkaar. En vervolgens zag ik de spelletjes die we op de studiedagen deden met elkaar. Ook in grote getalen terug in de zaal, op het schoolplein, in de klassen. Ook de opdrachten die tussen de bijeenkomsten door geoefend moesten worden. Daar werd over gesproken en geanalyseerd. Er werden kritische vragen over gesteld. En je merkt dat zo'n team het eigen maakt, het van zichzelf maakt en daar met elkaar ook, ik denk nu op het punt staat om er afspraken over te maken. Hoe gaan we dit nu doordragen? Ik vind het ontzettend leuk dat we dan nu ook ouders kunnen vertellen over wat we hebben ontwikkeld. En een beetje een beeld hebben gegeven van de betekenis, de bewegingen, de bedoeling en het pad waarop we zijn gegaan. Het is nog niet gelopen. Hè? Dus dit is iets wat volgens mij altijd in ontwikkeling blijft, waar we met elkaar scherp ons zicht op moeten houden. Het sociale doe je niet alleen met de kinderen, dat doe je ook als team, dat doe je ook in een gemeenschap met ouders. Dus we hebben met elkaar nog een heel mooi pad te lopen. Ik denk ook dat het voor ouders leuk is om met hun eigen leerkracht het gesprek aan te gaan. Wat dat nou betekent in de klas, die regenboog, voor hun kind. En of ze daar misschien handvatten aangereikt kunnen krijgen in de samenwerking. Hè? Dus dat het echt een dialoog wordt, niet alleen binnen het team, maar dat dit een opening en een mogelijkheid is om dit ook groter te trekken.
Ja, mooi. Ja, wat misschien mogelijk is dat we aan het einde van dit schooljaar, wanneer we misschien toch de mogelijkheid hebben om weer fysiek bij elkaar te komen. En,
grote wens.
Ja, zo groot van ons allemaal. Hè? Ja, dat we dat contact met elkaar weer hebben. En mocht het dit schooljaar niet lukken, dan vast volgend schooljaar om met elkaar, ook met ouders, van die aspecten van die spelen met elkaar te doen.
Ja, en het wordt daarnaast ook gewoon opgenomen in het curriculum. Hè? Dus er is een bepaalde klas, een bepaald leerjaar, waar de spelen hoe dan ook plaats gaan vinden. De afspraken die er zijn per klas, per leerjaar, per kunstvak, per aspect, wordt er ook gewoon opgenomen in ons curriculum. Hè? Dus we voeden de hele mens op en dat is niet alleen de kwalificaties van taal, rekenen, spelling en dergelijke, maar ook de kunstvakken, ook het sociale. En daaruit wordt het kind wie hij is. Hè? Ja. Dus dit is echt daadwerkelijk een impuls en een aanzet om hier een focus op te houden.
Ja, alle opvoeders, de ouders, de opvoeders thuis en de opvoeders op school, die hebben elkaar nodig. Dus zoek elkaar op. Dit is echt, wat ik, als het een live ouderavond is, zeg ik dit altijd. Je kunt niet zonder elkaar. Het is voor de opvoeders thuis belangrijk om te weten hoe wij naar gedrag kijken. Dus dat die metafoor van een jas, van we gaan niet sleutelen aan een kind. Een kind is, hoeft niet anders te zijn dan dat hij is. Alleen sommige gedrag moet aangeleerd worden of afgeleerd worden. Het helpt ook, en dan wil ik graag terugkomen op die hekjes.
Ja, fijn.
Ik wil altijd graag vertellen iedereen te bemoedigen om hekken te durven plaatsen. En dan helpt het om je te bedenken, er is een tuin. En in die tuin, die staat rondom je eigen huis. En in die tuin, daar staat een hek. En dat hek, dat komt als je kind klein is, is het heel belangrijk dat het hek dicht is. En het komt, kleintjes, die kunnen net met hun neus tegen het hek aan, misschien met moeite eroverheen kijken. Maar dat hek zorgt ervoor dat ze veilig zijn en binnen zijn. In die jaren is het heel belangrijk dat je duidelijk aangeraakt geeft tot waar kan je en waar wordt het gevaarlijk. Maar stel je nu diezelfde tuin, diezelfde gezin en jezelfde huis een paar jaar later voor. Het kind is inmiddels geen kleuter meer, maar het kind is 10 jaar oud geworden. Op dat moment is het heel belangrijk dat het kind, en dat zie je gewoon ontstaan, dat het kind gaat experimenteren. Kan ik op dit hek balanceren? Wanneer ben ik binnen de tuin, wanneer ben ik er buiten? Dat vraagt hele andere vaardigheden van de opvoeders. Want je moet durven uithouden dat je kind soms valt. Waar je bij een kleuter er alles aan zal doen om te voorkomen dat hij het hek uitrent, zal je bij een kind van een jaar of 10 moeten uithouden dat hij soms op zijn neus valt, dat je er niks aan kunt doen, dat het even zelf door moet werken en uit moet komen. En dan moet je wachten tot hij weer naar je toe komt om raad te vragen. Het mag niet te lang duren, het mag geen isolement zijn, het mag niet inkapselen. Dus als het te lang duurt, moet je een beetje lokken. Maar je bent er niet meer altijd bij. Nou, stel je nou diezelfde tuin. En het kind kijkt inmiddels makkelijk over het hek heen. Hè. Dat is zo groot geworden. Dat hek, dat is heuphoogte inmiddels. Dan stel je diezelfde tuin een aantal jaren later voor. En nou is het kind dus een puber geworden. Waarvoor kan je het hek nu gebruiken? Ga je freestylen. Schiet over het hek in één beweging, je gaat eruit en komt erin. Het hek is opeens een instrument geworden waar je overheen kunt gaan, waar jij zelf kunt kiezen. Nu ben ik erin, nu ben ik er niet meer in. Het is geen balanceren, maar het is een te nemen hindernis. En als ouder moet je ook dat uithouden, of opvoeder moet je dat uithouden. Je moet er tegen kunnen dat je kind soms over het hek zal springen en een kant op zal rennen waar jij geen weet van hebt, waar je nog nooit geweest bent. En dat vraagt weer hele andere opvoedkwaliteit. Nou, dit beeld wil ik graag meegeven. Bemoedigen om de hekken vast te houden waar het nodig is. Uithouden dat de hekken ook een balans kunnen zijn. En ook zien dat hekken ook een uitdaging zijn. En tegelijk toch nog ze kunnen in ere kunnen houden. Daar waar het nodig is, moet je allemaal weer binnen het hek kunnen zijn.
Prachtige afsluiting.
Ik denk dat wij als leraar en als team ook continu met dat wat we weten de volgende stap zetten in een nieuwe dag waarvan je niet precies weet hoe het loopt. Hè? Dus je moet altijd uithouden, reflecteren, samen kijken wat heeft het nodig. Ja. En in dat moment moet je erop vertrouwen dat je met elkaar de juiste beslissingen neemt. En daarbij helpen zeker de hekjes. Wij zullen ook nog een aantal leraren interviewen. En dan gaan we hun vragen of ze... iets wat ze in de klas hebben uitgeprobeerd kunnen uitleggen om ook een beeld te geven wat het nou in een klas precies teweeg brengt en wat de leerkracht daarvan zien.
Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Annegie vanuit de thuissituatie, fijn dat je het op deze manier wilde doen. Dank voor je inspirerende woorden. Marianne, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Vanuit je warme hart voor deze organisatie en voor het team en voor de ouders in onderlinge verbondenheid. En het volgende onderdeel van deze podcast zal dan zijn de interviews met de leerkracht.
In dit afsluitende gedeelte komen Daniël Mulder en Eveline Kort aan het woord. Zij zullen iets vertellen hoe zij de regenboogtraining hebben ervaren en hoe zij de onderdelen ervan hebben ingezet in hun klas. Daniël, wat is jouw persoonlijke verhaal?
Wat ik het meest meegenomen heb is eigenlijk een iets andere kijk op hoe je vorm kunt geven aan de sociaal-emotionele lessen in de klas. Want omdat ik nu lesgeef in een vierde klas, waar de interacties tussen de kinderen en de ontwikkeling van de kinderen een heel erg belangrijke rol speelt. Aan zichzelf steeds meer loszien van de groep en ze gaan ook echt zien wat anders is. En dat merk je aan hoe ze met elkaar omgaan. En aan welke dingetjes er spelen. En het was heel fijn om daar handvatten voor te krijgen vanuit de regenboogtraining. Dat je ook echt gericht een lessenserie op kan zetten van 10 lessen om al preventief te werken of gericht te werken aan bepaalde doelen. En voor mijn klas is dat vooral heel erg het wij samen zijn. Dus toch zoeken naar de verbinding onderling. En wat ik heel fijn vond was dat ze ook echt handvatten geven. Een soort leefregels die je met de klas kan opstellen, waarin je kinderen helpt om te kijken wat is nou echt belangrijk in deze klas als we zo samen zijn. Wat is dan, moet je met iedereen vriendjes of vriendinnetjes zijn? Of hoe ga je om met conflicten, met situaties die je niet fijn vindt? Maar ook hoe zoek je steeds de manier om met elkaar toch in verbinding te blijven? Ook al heb je misschien iets wat je niet zo fijn vindt dat de ander doet, of een gedrag wat je niet prettig vindt. En hoe kun je daar toch op een positieve manier mee omgaan?
Ja, mooi dat je dat ook zo toespitst op de situatie in jouw klas. Dat is ook wat Annegien steeds heeft benadrukt. Kijk naar je eigen klas, breng die in beeld en kijk per situatie wat ze nodig hebben. Evelien, jij als kleuterjuf, jij zit met de kinderen echt helemaal aan het begin van hun socialisatieproces. Hoe was jouw ervaring?
Voornamelijk werk je natuurlijk in de kleuterklas aan het sociaal-emotionele stuk. Maar om daar met z'n allen eens extra naar te kijken en even de diepte in te gaan, even erbij stil te staan, er tijd voor te krijgen, dat was wel heel fijn. Dat je allemaal weer even hetzelfde denkt over dit stuk. En in de klas zijn we echt heel gericht met spelletjes uit de boekjes die bij de regenboogtraining horen aan de slag gegaan. We hebben eerst een klassenscan gemaakt en daaruit kwam bijvoorbeeld bij mijn klas dat we mochten werken aan moedig zijn. Ik heb heel veel jonge kinderen en kringspelletjes bijvoorbeeld en in het midden staan, in de belangstelling staan, dat is heel spannend nog voor ze. En daarom heb ik deze periode gewerkt aan moedig zijn. En dat doe je dan bijvoorbeeld door het spelletje Ik stond laatst voor een poppenkraam. Dan hoef je nog niet in het midden, want we kunnen het liedje met z'n allen zingen, terwijl je gewoon in de kring staat. En toch nodig ik dan één kindje uit om een beweging te maken die we dan vervolgens weer met z'n allen nadoen. Dus om even dat stukje moedig zijn te pakken en dan toch nog weer in de grote kring te kunnen verdwijnen naar de achtergrond.
Ja, dat veilige gevoel wat je nodig hebt om dapper te kunnen of moedig te kunnen zijn. Mooi. Een van de andere onderdelen van de 6 categorieën was ook lichtpuntjes zien. In deze tijd zijn er voor kinderen allerlei situaties waarmee ze geconfronteerd worden die onzeker zijn. Hebben jullie aanleiding gezien om ook nog bewust te kijken met jullie kinderen in de klas naar lichtpuntjes?
Ik denk dat dat op zich wel een onderdeel is. Wat ik in ieder geval in mijn klas wat meer, niet zozeer in speloefeningen heb gedaan, maar waar ik wel echt met de kinderen over gehad heb. Over hoe zwaar je iets maakt, hoe zwaar iets voelt. En ook wat je eraan kon doen om in je gedachten daar een positiever punt van te maken. Ook op het moment dat er iets is of iemand doet iets naars, kies je dan voor jezelf om daar niet op in te gaan. Dan moet je ook heel erg daarvoor je best doen om daar geen last van te hebben. Mm-hmm. Op het moment dat je er wel op ingaat en in conflict tussen aanhalingstekens komt, dan merk je aan jezelf, aan je gevoel, dat je ook minder prettig over voelt. En ik probeer ook dat te betrekken op de huidige situatie. We hebben natuurlijk leerkrachten gehad die thuis zijn komen te zitten. En op kinderen kan dat best wel indruk maken. Het komt ineens dichtbij. Er zijn ook misschien ouders van de kinderen in de klas die met corona bijvoorbeeld te maken hebben. En wat betekent het nou voor je? Maar ook proberen in het juiste perspectief te zien van dat het iets is wat je kan overkomen, maar dat het ook helemaal niet altijd heel erg hoeft te zijn. En dat het ook kan, maar dat er dan ook altijd mensen zijn die je steunen en dat je, dat je niet angstig wordt voor dingen die nog niet zijn.
Ja, precies. Dat is ook een stukje levenskunst. Evelien, wat kun jij zien als lichtpuntjes in je klas?
Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar het schilderen, dan zie ik dat ze heel erg bij elkaar kijken nu en zeggen, oh wat mooi. En dat ze elkaar soms helemaal kunnen ophemelen. Dus dat ze elkaar een soort van lichtpuntjes geven. Een oudste kind dat met zijn werkje bezig is en dan een paar vierjarigen die daar omheen zitten, vol bewondering kijken hoe zo'n oudste dat al helemaal zelf kan en heel hard daarmee aan het werk is. Wat ik ook merk is dat wanneer een kindje bijvoorbeeld ziek is, dat ze echt 's ochtends in de kring kunnen zeggen, oh wat jammer dat hij er niet is. En het is zo gezellig als hij er wel is. En dat ze heel erg voor elkaar zorgen. En daarin denk ik ook wel dat lichtpuntjes zitten.
Ik denk je houding als leerkracht, dat voor leerlingen op zich ook al een lichtpunt is. Hoe je voor de klas staat en welke energie je de klas inbrengt. En daarin hebben jullie een hele belangrijke rol in het onderwijs, in onze school. Willen jullie nog iets toevoegen aan het eind van dit interview? Misschien tips voor ouders? Daniël?
Ja, ik heel fijn vond om te horen. Maar wat ook misschien soms de grootste uitdaging is, is dat je voor kinderen alleen kunt waarmaken op het moment dat je met de ouders samen dezelfde uitgangspunten hebt. En je hoort wel eens dat dat speelt, vooral als er conflictjes zijn in de klas, dat de ouders dan wel eens zeggen van, je mag best wel een keer van je afbijten of zo. En dan ben je als leerkracht heel erg aan het inzetten op een bepaalde manier van omgaan met situaties. En ouders geven een heel tegenstrijdig bericht. Of wat natuurlijk ook heel goed kan, is dat je als leerkracht een hele andere werkelijkheid ziet dan dat ouders thuis zien. En vooral dat het heel erg van belang is dat je als leerkracht en ouders dezelfde realiteit hebt van waaruit je naar de kinderen kijkt. En die realiteit is natuurlijk eigenlijk dat je hetgene wil wat het beste is voor het kind. En ook hoe zich dat vertaalt dan naar de klas en naar de thuissituatie. En dat je daarin op één lijn zit. Dat dat echt van groot belang was voor het slagen van oefeningen.
Ja, en de communicatie met elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat je in verbinding blijft. Dat je, ik zeg altijd, kom zo snel mogelijk als je iets hoort waarvan je denkt, huh, hoe zit dat? Liever een keer te vaak langs de juf dan, of de meester dan dat je heel lang met iets blijft lopen. Of een kind heel lang met iets blijft lopen, kan het beter zo snel mogelijk even opgeheld worden.
En in deze tijd waarin ouders niet meer op school komen, hoe lossen jullie dat op?
Ja, voor mij net de 10-minuten gesprekken gehad. Het zijn altijd een mooi moment om even met ouders in gesprek te gaan. Voor mij eigenlijk altijd de uitgangsvraag is, hoe zie je het kind thuiskomen? En wat beleef je thuis? En dan zet ik dat voor de ouders in vergelijking met wat ik zie op school. En daar hoor je al best wel snel of er dingen spelen die je op school niet ziet. Want je hebt 28 kinderen in de klas, je ziet ze allemaal wel. Maar soms zijn er ook dingen die wat meer onder de radar doorgaan. En die thuis ineens naar voren komen. Of dat er thuis bijvoorbeeld de nadruk ligt op de dingen die ervaringen niet zo fijn zijn. En dat je als leerkracht meer richt op de ervaringen die wel thuis zijn. En dat is dan heel fijn als ouders ook daar een mooi beeld van geven en als ouders de mogelijkheid hebben bij kinderen om door te vragen en dat dan ook teruggeven aan de leerkracht. Ja. Ik zeg altijd, zijn er dingen die echt spelen, laat het dan meteen weten. Maar 10-minuten gesprek is ook altijd wel even fijn om even te peilen. Goh, stemmen we nog goed af en klopt het nog met wat ik zie op school en wat jullie zien?
Hoe is dat bij jullie, Evelien, in de kleuterbouw?
Ja, briefjes werken altijd heel goed. Als je even een briefje schrijft en dat 's ochtends aan je kind meegeeft, van, goh, heb je vanmiddag even tijd of wil je me even bellen? Wanneer komt het beste uit? Dus de briefjes heen en weer is een fijne methode om toch in contact te blijven en op het juiste moment dan even het gesprek aan te kunnen gaan.
Mooi. Een lichtpuntje in deze tijd is wel de techniek, vind ik ook. Dat we op deze manier op afstand elkaar toch weten te vinden. Dank jullie wel en waardering van deze kant voor jullie mooie werk.
Dank je wel.
Graag gedaan.